Welkom allemaal bij deze sessie over Prism 4 en natuurlijk Silverlight. Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Alex van Beek. Ik ben trainer en consultant bij InfoSupport. Dat betekent dat ik bij InfoSupport trainingen verzorg op het kenniscentrum en daarnaast ook in de consultancy-tak van InfoSupport actief ben. En daarbij probeer ik mij altijd te richten op allerlei leuke, glimmende, nieuwe technologieën. En Silverlight valt daar natuurlijk heel mooi binnen en het Prism Framework natuurlijk ook. Want dan, als we iets met Silverlight willen doen, dan willen we wel een beetje een applicatie maken die een beetje professioneel is opgezet. Dus daar helpt het Prism Framework ons ook bij. En vandaar dat ik daar deze sessie ook het een en ander over ga vertellen. Verder ben ik een behoorlijk actief blogger. Het adres staat erop, daar kun je eens een kijkje nemen. Is altijd Silverlight gerelateerd, of het Entity Framework, of een van die andere spannende .NET technologieën. En op Twitter ben ik ook actief, en dan ben ik niet een van die personen die tweet, hey, ik sta nu in de supermarkt en ik neem nu een pak melk mee, maar ik tweet dan ook alleen maar echt als er weer een interessant artikel verschenen is, of als ik zelf een blog geschreven heb. Dus doe er je voordeel mee. Deze sessie gaat dus over Prism en dat betekent dat ik het een en ander verwacht van de mensen die hier zitten. Want ik ga niet meer uitleggen wat Silverlight bijvoorbeeld is. Dat betekent dus dat ik ervan uitga dat jullie allemaal wel wat Silverlight kennis hebben. Wie heeft er geen Silverlight kennis? Anders hadden we iemand meteen weg moeten sturen. Wie werkt ook bijvoorbeeld met het MVVM pattern? Wie weet wat dat inhoudt en wat dat is? Oké, toch ook wel de meeste. Nou, van MVVM zal het een en ander langskomen, omdat Prism natuurlijk een framework is. Waarbij ook gewoon ondersteuning is voor MVVM. Dus dat gaat langskomen. En wie heeft er toevallig al wat gedaan met RIA services? Kijk, ook behoorlijk wat mensen. Daar ligt tijdens deze sessie niet de nadruk op. Maar ja, ik ga toch een applicatie maken die wel data ophaalt uit een database. En daar gebruik ik ook RIA services voor. Dus je zult zo nu en dan iets van RIA services langs zien komen. Oké. Zullen we maar gewoon zo snel mogelijk beginnen, want ik heb best wel een aardig verhaal te vertellen. En dan ga ik eerst eens eventjes beginnen met een soort van introductie. Wat is Prism nou precies? En daarvoor moeten we eigenlijk eerst weten tegen welke problemen je aanloopt als jij grootschalige Silverlight-applicaties maakt. Wij bij InfoSupport zijn echt gespecialiseerd in business-applicaties. Dat zijn dus administratieve applicaties. Daar ligt de nadruk niet zozeer op animaties en glimmende knoppen en ronddraaiende tekstvelden. Maar er ligt de nadruk echt op data entry. En die applicatie moet dus data kunnen tonen, hij moet data kunnen bewerken en data moet opgeslagen worden. En daarnaast zijn de gebruikers die natuurlijk gebruik maken van die applicatie, maar die gebruikers kunnen ook weer in verschillende rollen zitten. En dan loop je al tegen bepaalde zaken aan, want als iemand in een bepaalde rol, bepaalde functionaliteit van je applicatie niet kan benaderen, is het dan wel zo handig om die functionaliteit in je XAP-bestand te stoppen? En dat het toch een groter XAP-bestand is, terwijl iemand misschien van de helft van het XAP-bestand geen gebruik kan maken. En dan wil je applicatie dus zogenaamd modulair opzetten. Dat betekent, een gebruiker logt in, welke rollen heeft die gebruiker? En afhankelijk van die rollen kun jij extra modules inladen. En zoals wij zullen zien, biedt Prism daar een soort van framework voor om dat te kunnen, dat je dat niet allemaal zelf uit hoeft te gaan programmeren. Wat natuurlijk handig is. Daarnaast willen wij onze Silverlight-applicatie natuurlijk testbaar houden. Nou, daar hebben we het net al eventjes over dat MVVM-pattern gehad, waarmee wij allerlei logica testbaar kunnen houden. Maar dat betekent ook dat je zo nu en dan bepaalde spullen zal moeten mokken. Weet iedereen hier wat mokken is? Bijvoorbeeld als ik ga unit testen, dan wil ik niet daadwerkelijk vaak een webservice aanspreken. Nee, dan laat ik een bepaald object, een interface, implementeren. En dat object gebruik ik dan tijdens unit testen. Zodat ik echt alleen mijn logica kan testen en niet al over het lijntje ga. Dus alles gaat uiteindelijk ook interface gebaseerd worden. De koppeling tussen componenten gaat allemaal met behulp van interfaces. Nou, ook daar loop je tegenaan. En als je daar allemaal zelf oplossingen voor moet verzinnen, dan is dat ontzettend veel werk. Nou, daarvoor biedt Prism ook een oplossing. En dat gebeurt bijvoorbeeld in combinatie met Unity. Wie zegt Unity iets? Ja. De dependency injection container van Microsoft en in Prism voor Silverlight zit ook een Silverlight versie van Unity. Dus die gaan we ook gebruiken en dat gaat ook langskomen. Daarnaast moet je ook iets verzinnen voor navigatie in je applicatie. Hoe ga ik nou van scherm naar scherm? Nou, daar heeft Silverlight een navigatieframework voor. Maar Prism heeft er ook weer een oplossing voor. Die je kunt laten integreren met het navigatieframework. Kort gezegd, als je grootschalige Silverlight applicaties gaat maken, dan loop je tegen zoveel problemen aan waar je een oplossing voor moet verzinnen. Dat telkens zelf opnieuw het wiel uitvinden, dat gewoon niet te doen is. En daar komt nou juist Prism om de hoek kijken. Daarmee krijg je gewoon heel veel functionaliteit voor het implementeren van MVVM, voor het downloaden van modules, dus je applicatie opknippen, navigatie, Unity, krijgen we allemaal cadeau eigenlijk. En daar gaan we naar kijken. Prism. Wat is Prism dan precies technisch gezien? Dat is wel eventjes handig om te weten. Nou, als je Prism gaat downloaden van de CodePlex site, dat is volgens mij composite.wpf.codeplex.com. Als je Prism daarvan gaat downloaden, krijg je uiteindelijk gewoon een executable. Als je die executable uitvoert, dan wordt er het een en ander geïnstalleerd. Wat is Prism dan technisch gezien? Niks anders dan een bak met DLL's eigenlijk. Silverlight class libraries die jij aan je project toevoegt, waarmee jij gebruik maakt van alle gebouwde functionaliteit die Prism jou biedt. Dat is niet alles, want wat Prism verder onderscheidt van de rest van de frameworks, is met name de goede documentatie. Prism is naast een framework, een bak met DLL's, ook echt een vorm van guidance. Er is een documentatie, men heeft een visie en men is ook niet bang om die visie naar buiten toe te dragen. En alles is heel goed gedocumenteerd binnen Prism. Ondertussen zitten wij op versie 4, wordt nog steeds actief onderhouden, onder andere door de mensen van Microsoft. En is dus te downloaden van composite.wpf.codeplex.com. Daar zie je een beetje een aparte naam terugkomen, maar composite.wpf, dat was vroeger de naam van Prism. Toen het alleen nog een framework was om grootschalige WPF-applicaties te bouwen. Overigens kun je Prism nu voor 3 soorten applicaties gebruiken. Hè. Het is beschikbaar voor Windows Phone, het is beschikbaar voor WPF en het is beschikbaar voor gewoon Silverlight, zoals wij hier allemaal zitten als Silverlight ontwikkelaars. Oké. Nou, demo, what's in the box? Ik ga heel eventjes laten zien wat er ontstaan is als je Prism installeert. Puur eventjes kijken wat er zoal aanwezig is. Ik heb hier een mapje Prism. Prism is eigenlijk een self-extracting file op het moment dat je hem downloadt van CodePlex. Dus dit krijg je allemaal cadeau. Dan zitten er een aantal voorbeeldapplicaties in. Nou, dat is allemaal niet zo heel erg spannend. Wat belangrijk is, is dit. Prism 4.cam. Dat is die guidance waar ik het net over had. Dat betekent dat hier gewoon gedocumenteerd staat van hey, hoe moet je je applicatie nou opzetten? Hoe kun je nou MVVM implementeren als jij met Prism werkt? En er zitten ook allerlei illustraties in, grafieken. En een aantal van die plaatjes gaan ook gewoon weer terugkomen in mijn presentatie. Ja, dus het is echt ontzettend goed gedocumenteerd, het hele Prism-verhaal. Verder, als je Prism net geïnstalleerd hebt, dan is het eventjes handig als jij dit badbestandje runt. Want dit badbestandje, dat zorgt er namelijk voor dat al die DLL's waar ik het net over had, wat eigenlijk de Prism framework is, dat die allemaal netjes geregistreerd worden in Visual Studio. En dat betekent weer dat als je gebruik wilt maken van Prism, dat jij niet via browse naar een of andere DLL hoeft te browsen, maar dat je gewoon makkelijk via add reference en dan op het .NET tapje de Prism library ziet staan, de Prism DLL's. Dus als je Prism geïnstalleerd hebt, draai daarna eventjes dat register prismbinaries.bat om ervoor te zorgen dat je ook makkelijk vanuit Visual Studio het een en ander kunt gebruiken. Ja. Oké. En verder zitten er nog wat badbestandjes in om de zogenaamde quick starters te configureren. En dat zijn weer allemaal voorbeeldapplicaties waar je doorheen kunt struinen om te kijken hoe werken die oplossingen nou allemaal in de praktijk. Goed, dan even iets over de gedachte achter Prism. Ik heb net al verklapt dat wij met Prism zogenaamde modulaire applicaties kunnen bouwen. Nou, daar zit het woord module in. Dan moet je waarschijnlijk wel weten wat een module is. En een module is eigenlijk technisch gezien voor Prism niks anders als een los XAP-bestand. Wat eventueel later dan de hoofdapplicatie ingeladen kan worden. Gewoon een stukje onafhankelijke functionaliteit eigenlijk. En dat betekent dus ook dat aparte teams onafhankelijk van elkaar aan die modules kunnen werken. Zolang er maar correcte afspraken gemaakt worden. Wat kan er dan in zo'n module zitten? Daar kunnen verschillende views zitten die benaderd moeten worden. Daar kunnen services in zitten waar alleen die module gebruik van maakt. Eigenlijk van alles. Je kunt je applicatie opknippen in een aantal stukjes. Dat kan je horizontaal doen. Ik kan zeggen van nou, ik heb een klantmodule waarbij alleen maar mensen van de administratie bij mogen komen. Ik heb een productmodule waar misschien ook meer mensen in andere rollen bij mogen komen. En zo kun je dus met behulp van het Prism framework je applicatie opsplitsen. Dat is wel iets wat je zelf moet doen. Ga je daar met meerdere teams aan werken, dan moeten dus ook nog wel steeds afspraken gemaakt worden. Dan heeft Prism natuurlijk als zichzelf respecterend framework ook een aantal doelen gedefinieerd. Nou, bijvoorbeeld herbruikbaarheid. Dat heeft alles te maken met de koppeling tussen interfaces en dependency injection. Dat betekent dat je niet echt een hele harde koppeling tussen componenten krijgt. Extensibilities, nou, dat komt weer bij die modules om de hoek kijken. En quality, nou, dat heeft weer alles te maken met het unit testing verhaal en het MVVM gebeuren waar Prism allemaal ondersteuning voor biedt. Wat zit er dan niet in Prism? Dat vind ik wel altijd eventjes belangrijk om af te dekken, want mensen denken soms het is de oplossing voor alles, maar dat is helemaal niet zo. Een aantal zaken zijn in Prism niet geregeld. En een van die dingen is bijvoorbeeld occasional connectivity en data synchronization. Dat betekent als je een Silverlight applicatie gemaakt hebt, die ook offline moet kunnen werken en jij slaat allemaal data op de client op, en er moet op één moment een synchronisatieslag plaatsvinden, op het moment dat de applicatie weer online komt, dan biedt Prism daar niks voor. Dan zul je iets anders moeten verzinnen. Er wordt voor gewerkt aan het Sync framework bijvoorbeeld van Microsoft. Maar dat staat ook nog een beetje in de kinderschoenen. Maar dat is niet iets wat door Prism afgedekt wordt. Verder zit er bijvoorbeeld niet iets in voor application performance. Er zitten wel wat richtlijnen in de guidance. Maar er wordt verder niet al te veel over gezegd. En er zit ook niet echt een infrastructuur in om met foutafhandeling om te gaan. Dus dat zijn ook allemaal dingen die je zelf nog moet doen. Oké. Dan gaan we eens eventjes wat technisch gezien wat meer de diepte in. En gaan we het eens eventjes hebben over regio's in Prism en bootstrapping. Wat belangrijk is in Prism is dat er een aantal termen eigenlijk van tevoren gedefinieerd worden. En dat zijn de termen shell, regions en views. Nou, iedereen weet hier waarschijnlijk wel wat wij met views bedoelen. Dat kunnen gewoon Silverlight user controls bij wijze van spreken zijn. Maar wat is dan een shell? Nou, de gedachte in Prism is dat de hoofdview van je applicatie, de meeste mensen hier zullen dat herkennen als de mainpage eigenlijk, die standaard ontstaat als jij een Silverlight project maakt. Daarin definieer je wel de layout van je applicatie, maar daarin instantieer je nog niet de specifieke views die getoond moeten worden. Wat doe je daarin dan wel? Daarin instantieer je zogenaamde placeholders. Dus de layout, die wordt gedefinieerd met een aantal placeholders. Die placeholders, dat zijn gewoon content controls. En mensen die iets van Silverlight afweten, die weten weer dat een content control een ander control kan hosten, als het ware. En vervolgens worden later daar de views in, min of meer geïnjecteerd eigenlijk. Dat is de gedachte. Dus je maakt een shell en dat is eigenlijk alleen maar een layout en de views komen daar uiteindelijk in te staan. Omdat je dus een shell maakt, als jij dan niks speciaals inricht, dan kijk je uiteindelijk naar een lege pagina. Dat kan niet anders, want ik heb alleen maar een layout gedefinieerd, maar niet wat er daadwerkelijk in die layout moet komen te staan. Nou, daarvoor moet er een zogenaamd proces eigenlijk opgestart worden binnen je Silverlight applicatie. En dat noemen we ook wel bootstrapping. En bootstrapping betekent eigenlijk het initialiseren van je applicatie, de eerste views laden in de verschillende regio's die jij gedefinieerd hebt. En uiteindelijk misschien ook al wel wat spullen registreren in een dependency injection container, waar we zo dadelijk nog naar gaan kijken. Nou, hoe werkt dat dan? Vanuit het applicatieobject, daar zit een soort startup event in. Dat kennen jullie waarschijnlijk allemaal wel in Silverlight. Dat is de plek waar jij je eigen bootstrapper eigenlijk opstart aanschiet. Eigenlijk. Dus daar gaan we even naar kijken. Ik ga laten zien hoe wij een Silverlight applicatie kunnen initialiseren met de behulp van Prism. Het hele bootstrapping verhaal en een regio komt daar ook in voor. Ja. De Silverlight-applicatie, daar zit al wat code in. Op zich is het niet zo heel erg spannend. Het is een simpele applicatie die het eigenlijk niet verantwoordt om Prism te gebruiken. Maar ja, in een uur kan ik ook niet echt een hele moeilijke applicatie gaan introduceren. Ik heb hier een webproject. Daarin zit een RIA-service gedefinieerd. Die RIA-service die maakt gewoon gebruik van het AdventureWorks-database en het Entity Framework. Dat betekent dat er code hier gegenereerd wordt. Daarnaast heb ik hier de main page, die jullie waarschijnlijk allemaal kennen. En ik heb een view gedefinieerd, dat is product view. En product view is op zich nu nog niet zo heel erg spannend. Het enige wat daarin staat eigenlijk is een grid. Dat ga ik eventjes in commentaar zetten, want die ga ik nog niet vullen nu. En ik ga er even voor zorgen dat de achtergrond zwart is, zodat we straks kunnen zien dat hij wel degelijk geladen is, deze view. Verder is er nog helemaal niks Prism-specifiek aan die applicatie. Wat ik nog wel gedaan heb, is dat ik de service gedefinieerd heb. Dus ik heb netjes een interface gedefinieerd die dat verhaal van RIA-services eigenlijk wegabstraheert. En een klasse die die interface implementeert met behulp van RIA-services domain context eigenlijk. Dus redelijk recht toe recht aan. Nou, als we Prism willen introduceren, dan betekent dat ik dus de shell ga pakken. En de shell is dus de main page. En hierin ga ik nergens keihard zeggen, ik heb hier die products view. Nee, hier zeg ik van, ik heb hier een placeholder waar later eventueel een view in geïnjecteerd wordt. Nou, hoe creëer je dan een placeholder? Daar moet je twee dingen voor doen. Je moet een namespace toevoegen. Elke placeholder is een region in Prism. Daar gaat iets mis. Zo, en dan moet je een namespace verwijzing toevoegen naar microsoft.practices.prism.regions. Dat klinkt behoorlijk logisch. En als je dat gedaan hebt, dan heb je opeens een attached property ter beschikking. Dus ik ga nu de region definiëren en daar kun je een content control voor gebruiken. Daar zet ik nog eventjes de horizontal content alignment op stretch en de vertical content alignment op stretch. En vervolgens kan ik die attached property gebruiken. Dat is regions, dubbele punt. En dan zie je daar region manager staan. En daarmee heeft hij opeens een region name eigenschap. En die noem ik maar eventjes products region. Nu heb ik eigenlijk een shell gedefinieerd. Precies zoals ik net vertelde, heb ik een placeholder erin gezet met het naampje products region. En ik heb niet de daadwerkelijke view er neergezet. Maar je kunt je voorstellen, ik kan dit grid ook opknippen in rijen en kolommen en vier regions erin definiëren. Dat ik tegelijkertijd vier views erin kan laten zien. Als je dit gedaan hebt, dan kom je dus bij het verhaal van de bootstrapping uit. En daarvoor ga ik een klasse maken die de hele boel eigenlijk gaat aanschoppen. Ik zal eventjes netjes een nieuwe folder van maken. Initialization. En dan ga ik dus een eigen klasse toevoegen, dat is belangrijk. Je moet die bootstrapper zelf implementeren. Ik noem hem maar even my bootstrapper. En die klasse die moet je laten overerven van één andere klasse die door Prism geleverd wordt. En daar heb je eigenlijk twee keuzes in. Prism biedt twee standaard bootstrappers voor jou. Eén is de Unity bootstrapper. En dan gaat hij ervan uit dat als jij aan dependency injection doet, dat je daar Unity voor wilt gebruiken, de dependency injection container van Microsoft. En de andere is de MEV-bootstrapper. Nou, MEV is het Managed Extensibility Framework. Daar kunnen we heel discussies over houden of dat nou geschikt is als dependency injection mechanisme of niet. Ik ben van mening dat het dat niet is, dus ik kies voor de Unity-bootstrapper. Using statement toevoegen en dan. In die bootstrapper is het jouw taak om een aantal methodes te overschrijven. Override en de eerste methode die je eigenlijk wilt overschrijven, dat is de create shell methode. En ik heb net al verteld, ja, een shell dat is eigenlijk je hoofdpagina, waar alleen maar een layout in zit. En jij moet Prism eigenlijk vertellen, ja, welk object is nou eigenlijk die hoofdpagina? Nou, wat kun je hier doen? Ik kan je heel makkelijk zeggen, return new main page. Want dit is net die klasse waar ik dat content control in heb gebracht en waar ik die regio een naampje gegeven heb. Daarnaast moet jij overschrijven initialize shell. En de initialize shell, die gaat er uiteindelijk voor zorgen dat jouw shell ook daadwerkelijk als root visual gezet wordt. Dat gebeurde normaal gesproken in de application class, maar met Prism gebeurt dat eigenlijk hier. En dat kan ik dus zo doen. Root visual is, nou, je hebt een referentie naar de shell hier. Die is niet van het goede type, want hij heeft hem opgeslagen om de een of andere reden als dependency object. Terwijl het toch eigenlijk altijd wel een UI element is. Zo. En daarmee zeg je dus, hey, die root visual die ik had, daar wil ik eigenlijk mijn shell aan toekennen. Nou, dat betekent dat ik mijn app.xaml enigszins ga aanpassen. Want hier wordt nu keihard die root visual aan de mainpage toegekend. Maar ik wil dat nu onderbrengen in de bootstrapper. En hier zeg ik dus tegen die bootstrapper van, hey, jij moet je ding gaan doen. En dat doe ik door hem te instantiëren. New my bootstrapper was dat. Ja, ik zie het. Dankjewel. En dan heeft zo'n bootstrapper object heeft een run methode. En die zorgt er vervolgens voor dat jouw bootstrapper daadwerkelijk al die methodes die jij overschrijft allemaal op de juiste volgorde eigenlijk uit gaat voeren. Nou, ben ik er dan? Nog niet helemaal, want ik heb nergens gezegd dat in mijn regio die ik hier had gedefinieerd, dat hier daadwerkelijk die products view getoond moet worden. Dat is nog iets wat moet gebeuren. Nou, dat is ook onderdeel van die bootstrapper, dus dat ga ik hier gewoon inzetten. En als jij in Prism met regio's werkt, dan wil je altijd het objectje, de iRegion Manager, te pakken zien te krijgen. Hoe kom je nou aan zo'n iRegion Manager objectje? Dat laat je via je dependency injection container verlopen, wat in dit geval dus Unity is. Daar ga ik nog eventjes een namespace verwijzing voor toevoegen. Unity. Zo. Zodat er allerlei handige extension methods beschikbaar zijn, namelijk resolve met generics. En zeg gewoon van, nou, ik wil een objectje van jou hebben wat de iRegion Manager voor interface implementeert. Die is al geleverd door Prism, die is ook al geregistreerd in jouw container door Prism. En die heb ik nu in handen. En vervolgens kan je daartegen zeggen, hey, request navigate. En geef je een stringnaampje op. Nou, dat is het naampje van die regio die ik net gedefinieerd had. Dat was volgens mij products region, als ik me niet vergis. Normaal gesproken moeten we dit eigenlijk eventjes netjes in constanten stoppen. En de tweede naam is het naampje van de view die jij wilt instantiëren. Dat is niet een heel pad naar een XAML-bestand. Ja, ik zal eens even twijfelen hoe ik hem had gedefinieerd. Het moet dit naampje zijn. Products region is het inderdaad. Dus dan moet dit veranderen. Ja, dankjewel. Nou, dan heb ik hier een ander naampje geïntroduceerd. Namelijk products view. En zullen jullie afvragen, ja, waar komt die nou vandaan? Want hoe weet hij nou wat ik aan de hand van products view moet instantiëren? Dan moet ik hem nog gaan vertellen. Daarvoor moet ik een andere methode overschrijven. En dat is de methode configure container. En dit is de methode die jij overschrijft om allerlei andere types in jouw dependency injection container te instantiëren of eigenlijk te registreren. En als je daar een view wilt registreren, dan doe je dat via container.registerType. Let er overigens op dat je die base call altijd laat staan, want deze zorgt ervoor dat bijvoorbeeld die region manager aanwezig is. Dan pak je voor views pak je type object, dan de products view. En dan geef ik hem een naampje. En dat naampje is dat naampje wat ik net hier opgegeven heb, products view. En dit zorgt er dus voor dat mijn products view geregistreerd wordt in de container. Dat betekent op het moment dat ik hier request navigate ga uitvoeren, dat hij weet van, hey, ik ga die products view instantiëren. Nou, dat is het object van dit type. En die injecteer ik eigenlijk in die regio die ik net gedefinieerd heb. En dit wordt allemaal afgeschopt eigenlijk, of aangezet door de bootstrapper.run call. Dus als ik hem nu ga runnen, dan moeten wij, als het goed is, die zwarte achtergrond zien. Want volgens mij had ik hem op zwart gezet. En dat is gelukt. Dus ik heb verder nog niks aan data erin. Dat gaan we zo dadelijk pas doen. Maar in ieder geval is dit de manier waarop jij een Prism-applicatie correct initialiseert. Dat is het eerste stukje. Zo. Oké. Custom bootstrapping. Nou, het is, de code is eigenlijk niet te lezen hier. Hij zit er meer op voor jullie referentie eigenlijk. Al die slides worden straks beschikbaar gesteld, namelijk op de Microsoft site. Dan gaan we het hebben over dependency injection. En met name dependency injection met Unity. Daar hebben we net al een stukje van gezien. Maar nu gaan we daar iets verder in. Want straks gaan wij met MVVM werken. Dan willen wij allerlei mooie view models maken. En die view models hebben waarschijnlijk wel weer afhankelijkheden van andere componenten. Nou, de gedachte in Prism is dat die afhankelijkheden, dat die allemaal op interfaces gebaseerd zijn. Al die afhankelijkheden, die neem je eigenlijk in de constructor op deze manier. En als je het dan allemaal heel mooi inricht, dan kan Prism er dus voor zorgen dat hij een concreet type krijgt die jij geregistreerd hebt in die dependency injection container. Dat betekent dat deze klasse op geen enkel moment weet welk concrete type er achter die interfaces zit. En dat betekent weer dat het makkelijk wordt om te mokken. In een unit test kan ik heel makkelijk een dummy objectje die dezelfde interface implementeert erin hangen eigenlijk. Nou, hoe werkt het dan met Unity? Nou, je hebt een Unity container, types kun je registreren, dat hebben we net ook al gezien. Het groot verschil is nu dat ik als eerste argument een interface type gebruik en als tweede argument een concrete klasse die die interface moet implementeren. En dat betekent, als er om deze interface gevraagd wordt, krijgt hij dit concrete object. Nou, er zit verder alles in om conflicten op te lossen en dergelijke, daar heb ik verder geen tijd voor om naar te kijken. Maar dit is eigenlijk het principe wat erachter zit. Wil je dan een object ophalen? Dan kan je de resolve-methode gebruiken. Uiteindelijk wil ik op deze manier ook de view aan het view-model koppelen. Dat is altijd een vraag bij MVVM, hoe knopen we die twee aan elkaar? Nou, mijns inziens kan dat het beste door voor jouw view een interface-type te definiëren, het interface van een view-model. En vervolgens kan Unity hem wel het correcte view-model aanbieden eigenlijk. Dus dat gaan we eens eventjes doen. Verder is er niks veranderd overigens aan het project. We gaan eigenlijk gewoon verder met het project waar we net gebleven zijn. Behalve dat ik een mapje view models heb. En daar heb ik eigenlijk twee dingen in zitten. Namelijk een contract voor een view model. Dan zie je dat ik vind dat mijn product view view model. Ik ga een view model maken voor die product view van net. Die heeft eigenlijk één eigenschap. Dat is een INU model van products. Namelijk de producten die getoond moeten worden. En ik heb daarnaast ook een implementation van dat view model. Die implementeert hij en die heeft dus die ene eigenschap. Je ziet dat die producten verder nog niet geladen worden, dus dat ga ik doen. Die producten wil ik laden via een domain service. En daarvoor heb ik dus ook al een contract gedefinieerd, iAdventureWorks Service, en er zit ook een implementatie in. Nou, wat ga ik doen? Precies zoals ik net zei, hij heeft dus een afhankelijkheid. Ik ga de constructor aanpassen en ik zeg van ja, ik ben afhankelijk van een iAdventureWorks Service. Op die manier. En ik ga daar ook een private variabele voor definiëren. AdventureWorks Service underscore service. Zodat ik hem netjes kan toekennen. Zo. Die afhankelijkheid die heb ik nu eigenlijk gemaakt. Daarnaast moet ik ook nog zeggen, ja, mijn view, mijn product view, die is afhankelijk van een iProducts view model. Dus we gaan eventjes naar de views kijken, naar de code behind. En ik pas de constructor hier gewoon aan. Ik zeg hier, hey, ik heb hier een iProducts view view model nodig. En welke eigenschap zal ik hem in deze constructor toekennen? Wie durft dat te zeggen? Dat kan, maar daar kun je voorkomen door eventueel nog een default constructor toe te voegen. Ja. Dit is overigens typisch code die ik ook in een superclass onderbreng, of een base class. En dan hou je de default constructor er gewoon naast om te zorgen dat de designer heel blijft. Nou, deze is nu gekoppeld. Het bijzondere is, omdat deze view geïnstanceerd wordt door Prism, ik deed namelijk die request navigate methode in mijn bootstrapper, zal dit al vanzelf opgelost worden. Het enige wat nog moet gebeuren, is dat ik de boel ook netjes registreer hier in die bootstrapper. Dus daarvoor gaan we weer terug naar boven. Hier heb ik de bootstrapper. En dan moet ik dus een aantal objecten gaan registreren. Ja, als je de meerdere definieert, dan zal hij degene pakken met het minste aantal argumenten. Maar dat kun je wel, ja, maar dat kun je wel overschrijven. Dat kun je allemaal overschrijven in Unity. Je kunt zogenaamde constructor parameters objecten meegeven, waar die overeen moeten komen met de daadwerkelijke parameters. Ja. Ik moest het een en ander gaan registreren. Register type. Nou, daarvoor heb ik de twee eigenlijk. Ik heb iProducts view model die ik moet registreren. Anders gaat het allemaal niet lukken. Dus die hang ik erin. Products view model. Dat is één. En die products view model had zelf weer een afhankelijkheid van iAdventureWorks service. Dus die moet ik ook van tevoren registreren. Container.register type iAdventureWorks. En dan is de implementatie AdventureWorks RIA service. Dus die zetten we erachteraan. Zo. Nou, dan willen we waarschijnlijk dat het view model ook nog het een en ander gaat doen. Hij krijgt nu dat ding wel geïnjecteerd, maar hij doet er verder eigenlijk niks mee. Dat ga ik veranderen. Ik ga vervolgens zeggen, hey, underscore service. Punt products loaded. Ga ik even een event handler aan knopen. En vervolgens gaan we ook daadwerkelijk producten inladen. En dan kan ik hier mijn producteigenschappen bijwerken. Dus kan ik netjes zeggen, hey, product is e.products. Nou, denk eraan dat dit asynchroon gebeurt. Dat betekent dat ik de user interface moet laten weten dat hier wel wat veranderd is. Welke interface moet ik eigenlijk implementeren dan in Silverlight? Kijk, iNotify property changed. Nou, dat hoef ik gelukkig niet zelf te doen. Daar heeft Prism een hele handige base class voor. Dat is de notification object klasse. En daarmee heb jij een race property changed methode. Waar jij een lambda expressie aan mee kan geven. En dat is net wat mooier dan met een string werken. Zo. En dan staat er een vraagteken, dat is volgens mij niet helemaal correct. Ja. En hiermee weet de user interface ook dus dat er daadwerkelijk iets veranderd is. Dus hoe zit die flow nou in elkaar? Op het moment dat er opgestart wordt, zeg ik in die bootstrapper, hey, jij moet die view laden. Dat doe ik met die request navigate methode hier. Daar zeg ik, hey, die view moet erbij komen. Vervolgens ziet hij, ja, die view die verwacht iets van het type iProducts view model in zijn constructor. Dus die gaat hij oplossen. Dan ziet hij eerst, ja, hey, die iProducts view model die verwacht iets van iAdventureWorks service in zijn constructor. En zo floot dat eigenlijk helemaal door. En zorgt Prism ervoor dat alle concrete objecten er allemaal netjes ingehangen worden. Dat betekent dat als ik hem nu ga draaien, dat hij het waarschijnlijk gewoon moet doen. Ja, maar ik had volgens mij een nieuw project opgestart nu. Dus dan moeten we eventjes wachten. En dan zijn ze daar. En dan hebben we eigenlijk alles zo'n beetje aan elkaar geknoopt. Allemaal interface gebaseerd. Ja. Oké. Nou, gaan we deze ook weer afsluiten. Dan gaan we het eventjes hebben over modular application development. Daar heb ik in het begin van de sessie ook al het een en ander over gehad. Hè. Wat nu als je een grote Silverlight applicatie hebt waar gebruikers in ondersteund worden die verschillende rollen kunnen hebben. Misschien mag een gebruiker in de ene rol wel helemaal niet bij bepaalde functionaliteit komen. Ga ik dan al die functionaliteit toch in die ene grote XAP-file onderbrengen? En moet die gebruiker daar dan op wachten tijdens de download, terwijl hij er nooit gebruik van kan maken? Of ga ik dan mijn applicatie opsplitsen in zogenaamde modules? En dat is dus iets wat Prism heel mooi ondersteunt. Daarmee kan ik mijn applicatie opsplitsen in meerdere XAP-bestanden. Dat is wel belangrijk. Een module is niks anders dan een XAP-bestand waar meerdere views in kunnen zitten. Er kunnen meerdere services in zitten. Eigenlijk alles wat zo'n module nodig heeft. Het is echt een op zich staand stukje software wat in jouw applicatie eigenlijk gehangen kan worden. Wat is een module dan technisch gezien? Een XAP-bestand, maar daarin zit vervolgens één klasse. En dat is de klasse die de iModule-interface implementeert. En dat is het interface van Prism en dat is niks anders eigenlijk als een soort van mini-bootstrapper specifiek voor een module. Dus daarin kan een module ook weer andere services geïnjecteerd krijgen. Dan kan die daarop inhaken. Hij kan zichzelf registreren via een regio of iets dergelijks. Want hij kan ook weer bij die region manager komen. En zo kan een module zichzelf dus eigenlijk inhaken in de rest van de applicatie. En zo krijg je een heel mooi ontkoppeld geheel en kan je initiële XAP-bestand klein blijven, zodat de gebruiker daar niet heel lang op hoeft te wachten. Modules. Hoe gaat het er dan uitzien in Visual Studio? Neemt Visual Studio daar eigenlijk ondersteuning voor? Niet helemaal. Het beste wat jij kunt doen, is dat jij in Visual Studio zegt van, ik wil een nieuw Silverlight application project toevoegen. Denk eraan, geen class library, want dan krijg ik geen XAP-bestand. Dus ik moet een Silverlight application project toevoegen. Maar dan kies je er niet voor om een nieuw webproject toe te voegen. Je kiest ervoor om een bestaande webproject te hosten. Dat zorgt ervoor dat Silverlight die XAP-bestanden netjes ook naar die clientbin toe kopieert. Of dat Visual Studio dat eigenlijk doet. En daarnaast, en dat is heel belangrijk, moet je ervoor zorgen dat je alle referenties die bij jouw Silverlight module horen, eigenlijk is dit de module hier, dat je daar copy to local op false zet. Waarom zou ik dat moeten doen? Copy to local op false zetten? Precies. Waarschijnlijk heeft mijn hoofd Silverlight applicatie, heeft de meeste DLL's die mijn applicatie gebruikt, al gewoon in het XAP-bestand zitten. Als ik dan een module heb, die misschien gebruik maakt van dezelfde DLL's, en ik laat dat copy to local gewoon op true staan, zitten ze ook nog eens allemaal een keertje in het XAP-bestand van de module. Waardoor die module natuurlijk onnodig groot wordt, en daar zitten we helemaal niet op te wachten. Dus dan moet je dus copy to local op false zetten in Visual Studio. En dat zorgt er eigenlijk voor dat die DLL's niet in jouw XAP-bestand opgenomen worden, waardoor de module mean en lean blijft eigenlijk. Ja. Dus daar moet je wel over nadenken. Natuurlijk heb jij een DLL nodig die in de rest van de applicatie nergens gebruikt wordt. Ja, dan moet je wel onderdeel uit laten maken van je XAP-bestand, want anders krijg je weer allerlei andere problemen. Runtime exceptions, dat klassen niet geladen konden worden of gevonden kunnen worden. Ja. Hoe zit het laden van modules nou in elkaar? Wat je als allereerste moet doen, is dat je de module moet registreren. Ik zie dat het hier niet helemaal leesbaar is, maar ik ga het zo dadelijk laten zien. En een module registreren, dat doe je altijd door een naampje op te geven voor een module. Vervolgens moet jij opgeven welke klasse die iModule interface implementeert. Prism gaat niet voor jou op zoek in dat XAP-bestand naar één klasse die interface implementeert met reflectie of iets dergelijks. Je moet hem dat vertellen. En dat vertellen dat doe je met de zogenaamde assembly qualified name. Dat betekent daarin staat de fully qualified name van de klasse. De naam van de assembly staat erin, maar vervolgens ook een eventuele strong name. Dus version moet daarin komen te staan en eventueel een public key token. Ik heb daar zo dadelijk een voorbeeld van. Daarnaast kun je bij het registreren van die module opgeven hoe je die module wilt laden. Daar heb je twee opties. Eén optie is on-demand. En on-demand betekent, ik wil hem later in de toekomst een keertje ophalen. En dan moet ik Prism gewoon een seintje geven van, hey, je mag die module nu op gaan halen. Dan doet hij dat voor mij asynchroon. Maar ik heb ook de optie when available. En met when available kun je er eigenlijk voor zorgen dat jouw initiële XAP klein blijft. Vervolgens kun je een of andere mooie gave Silverlight animatie tonen met een mooie XAML progress bar die ronddraait en glimt en weet ik het niet wat allemaal. En dan zal Prism in de achtergrond ondertussen de andere modules vanzelf ophalen. Dat is on-demand. Dan doet hij dat zodra de initiële XAP geladen is. En dan hoef ik verder niet te zeggen tegen Prism van je moet die andere modules ophalen. Want dat gebeurt dus automatisch. Dan zijn we nog niet helemaal. Want een module in Prism kan ook weer afhankelijkheden hebben van andere modules. Nou, zo'n afhankelijkheid geef jij gewoon op met een naampje. Dus we zullen straks zien dat wij een module registreren onder een naampje. En dat betekent dat Prism ervoor zorgt dat als jij een bepaalde module inlaat, dat hij eerst kijkt, zijn alle modules waar hij afhankelijk van is al ingeladen? En zo niet, dan doet hij dat allemaal in de juiste volgorde alsnog ophalen. En dus als laatste haalt hij dan de module op die jij wou laden, want hij moet eerst die andere modules ingeladen hebben. Dus ook voor afhankelijkheden, dependency management tegen modules, is het een en ander ingericht eigenlijk in Prism. Oké, dan gaan we eens naar kijken. Dan vraag ik me af of ik nu de hoede opstart. Ik denk het namelijk niet. Overigens, als er vragen zijn, stel ze gerust, want zo ga ik wel heel snel door mijn demo's heen. Dan stel ik wat meer vragen, dat kan ook natuurlijk. Hier heb ik het een en ander veranderd aan de opzet van de applicatie. Dat heeft ermee te maken dat ik een module ga inladen, maar twee modules moeten nu een klasse delen. Dat is namelijk die productklasse. Ik ga een details module maken. Je zag net dat ik alle producten in een grid had. En wat ik wil is dat ik eigenlijk een extra module inlaat waarin de details van een product getoond worden op het moment dat er iets geselecteerd wordt. Nou, die productklasse die ik had, die werd gegenereerd door RIA Services. Nou, de mensen die hier al wat met RIA Services deden, die weten dat RIA Services meestal die klasse direct genereert in het client Silverlight project. En dat betekent dat als ik een extra Silverlight applicatieproject ga maken, wat dus mijn module voorstelt, dat ik die klasse niet kan delen tussen die twee. Want ja, hij werd al gegenereerd in dat andere project. Ik kan niet zeggen van je moet hem genereren in meerdere projecten vanuit RIA Services. Daar hebben ze wel over nagedacht in RIA Services. En dat is iets wat de meeste mensen niet weten, of het wordt ook nooit echt gedemo'd. En dat is de zogenaamde Silverlight RIA Services Class Library. Wie heeft die wel eens gezien? Kijk, dat geeft maar weer aan hoe onbekend dat eigenlijk is. Op het moment dat je iets met RIA Services gaat doen, dan kun je zeggen van, ik ga een nieuw webproject maken. Maar bij de Silverlight templates, als je kiest voor een nieuw project, staat er ook gewoon een RIA Services Class Library tussen. Nou, wat is dat nou? Die heb ik hier gemaakt. Als jij kiest voor een RIA Services Class Library project, dan krijg je een mapje. En in dat mapje zitten eigenlijk twee andere projecten. En dit is het project waar de code in gegenereerd wordt. Dit is een Silverlight Class Library. En dit is eigenlijk het project waar je normaal gesproken de domain service in zou maken. Ja, dus ik heb hier een normaal .NET project eigenlijk, waar referenties opgenomen zijn van de ASP.NET DLL's. Hier kan ik dus mijn domain service maken, die zie je hier ook gewoon staan. En op het moment dat ik hier mijn domain service maak, met alle RIA service entiteiten, wordt er tegelijkertijd dus code gegenereerd hier in deze RIA service class library. Dat is handig. Want omdat mijn RIA Services client klassen nu in een Silverlight class library zitten, kan ik er gebruik van maken over meerdere Silverlight applicaties heen. En dus ook over meerdere Silverlight modules heen. Ja. Betekent wel dat als jij deze wilt gaan hosten in een webproject, dat jij er zelf nog even verantwoordelijk bent voor het webproject, dat je hier een referentie toevoegt naar De web DLL waar je domain services eigenlijk ingezet hebt. Dus dat moet je nog even doen, anders worden ze worden niet meer vanzelf gehost, want het is geen ASP.NET webproject waar je in zit. Ja? Oké. Okay. Nou. Dat is deel 1. Ik heb de opzet dus iets veranderd. Daarnaast zie je dat ik hier een extra project heb toegevoegd, de details module. En de details module, dat is gewoon een Silverlight applicatie zoals je hem normaal zou maken. Ik heb gewoon gezegd, add new project Silverlight application. Maar vervolgens heb ik het een en ander veranderd. Ik heb namelijk de app.xaml weggegooid en de mainpage.xaml heb ik eruit gehaald. Die heb ik niet nodig in een module, want die worden al geleverd door mijn hoofdapplicatie waar de shell zit. Daarnaast zul jij zien dat ik hier de DLL's toegevoegd heb voor Prism, want daar wil ik graag gebruik van maken. Maar je zult ook zien dat alle DLL's waar ik gebruik van maak, dat daar overal copy local op vals staat. En dat heeft ermee te maken dat alle DLL's, inclusief die DLL waar mijn RIA service entiteiten in zitten, die zijn al ingeladen door de hoofdapplicatie, dus die hoeven niet meer in de XAP mee te komen van de module. Ja, dus dat is echt wel iets waar je over na moet denken. Aangezien we toch wat tijd over hebben, kan ik ook vast wel weer een vraag stellen aan jullie. Als ik nou zo'n module ga ophalen, en dat ga ik zo dadelijk doen, dan gaat dat natuurlijk over het grote boze internet, hè, zo'n module ophalen. Is dat dan heel erg veilig? Ben ik dan kwetsbaar voor bijvoorbeeld een soort van man-in-the-middle attack? Als je hem gesigned hebt, dan zal het meevallen. Hoezo? Ja, dat klopt wel. Maar wat Prism doet, op het moment dat ik zeg load module, gaat hij natuurlijk wel zelf eerst de DLL's inladen. Hij moet eerst de DLL inladen in die XAP voordat hij überhaupt op zoek kan gaan naar een klasse met een fully qualified name. Ja, dus waar je heel erg voor moet oppassen, en dat wordt heel vaak vergeten, is dat als je XAP-bestanden gaat ophalen, dat Prism niet naar kijkt of die XAP gesigned is. Er zou zomaar een sneaky middleman kunnen zitten die daar het een en ander aan verandert. Of misschien de XAP vervangt door zijn eigen XAP. En dan komt hij terecht in mijn nietsvermoedende Silverlight applicatie. Dat gaat gewoon over HTTP, dus het is mogelijk. Nou, om dat te voorkomen heb je eigenlijk maar één optie. En dat is die modules ophalen via SSL. En dan besteed je die beveiliging eigenlijk uit aan het HTTPS-protocol. En dat is eigenlijk de enige manier waar je dat op kunt lossen. Dus ik wil jullie dit echt op je hart drukken, anders krijg je een beveiligingsgat straks. Ik zag daar een vinger, ja.
Je gebruikt nu op dit moment een fully qualified name in je code, als een resource string.
Ja.
Ja,
dat is een goede vraag. Hoe ga je daarmee om? De vraag was, ik gebruik een fully qualified name, gewoon als literal string. Hoe ga ik daar nou mee om in deployment omgevingen en builds? En als ik nou van test naar productie ga, vat ik het zo goed samen? Ongeveer. Wat je het beste kunt doen, en dat is iets wat wij al meerdere malen gedaan hebben, is dat jij die strings die ik nu literal erin heb staan, dat je eigenlijk contact maakt met een service. Die in de hostomgeving van Silverlight kan draaien en waarin je vraagt van hey, welke modules heb ik eigenlijk en waar kan ik die modules vinden. En op het moment dat je ervoor zorgt dat die service relatief staat in jouw webomgeving ten opzichte van je Silverlight applicatie, dan hoef je die service niet meer aan te passen op het moment dat je naar productie gaat. Alleen dan moet je wel aanpassen welke locaties van modules hij teruggeeft. Maar dat kan je ook alweer uitbesteden aan een XML configuratiebestandje of iets dergelijks. Dat zou kunnen, als je dat pad wilt bewandelen. Ja, dat kan ook. Ja, maar het is een goede vraag, want je moet er dus wel rekening mee houden, inderdaad. Ja.
In hoeverre lost Prism threading
op? Nog een goede vraag. In hoeverre lost Prism threading problemen op? In die zin dat de, bedoel je met name threading tussen Unity of tussen de UI en achtergrond en dergelijke? We zullen straks gaan zien dat wij een eventmechanisme hebben in Prism. En daarbij kan je zelf opgeven, hey, moet dit event afgevuurd worden op een achtergrondthread? Of moet hij voordat hij afgevuurd wordt, eerst gemarshaled worden naar de UI-thread? Dus daar zit een mechanisme in om threading-problemen op te lossen. Dat zit ook in een notification object. Ja, een race property change die zal vanzelf op de UI-thread uitgevoerd worden. Dus dat is daar ook opgelost. En Unity zelf, die is, als ik me niet vergis, kan die ook thread safe gemaakt worden. Dus ook de Unity container kun je met een optie configuratie item thread safe maken.
Ja. Heb je Prism ook vergelijkbaar
frameworks? Er zijn een aantal frameworks in omloop waar ik min of meer verstand van heb. MVVM Lite en Caliburn Micro zijn dat. En waar ik tegenaan loop bij die andere frameworks, is dat ze wel geschikt zijn voor MVVM. En dat is ook wel zo. Maar daar blijft het dan een beetje bij. En als je dan in een grotere applicatie terechtkomt, dan bijvoorbeeld het laden van modules, dan wordt er niet echt een elegante oplossing bij bedacht. Bijvoorbeeld bij Caliburn Micro vallen ze, of toen de tijd viel ze in ieder geval terug op MEV, waar ook nog heel veel haken en ogen aan zitten. En volgens mij heb je in NPVM Lite helemaal geen oplossing voor het laden van modules. Die naam zegt het eigenlijk al een beetje. Dus bij de wat grotere applicaties loopt het toch al snel tegenaan dat je dan additionele frameworks moet toevoegen. En met Prism heb je gewoon een soort van out-of-the-box ervaring eigenlijk. Daar ga ik zo dadelijk nog naar kijken, maar messaging in Prism is eigenlijk een event-aggregatiemechanisme, waarmee er eigenlijk een soort van eventbus door jouw applicatie loopt, waar verschillende modules zich eigenlijk op inschrijven. En dus het is een soort van pub-sub-verhaal, publishers en subscribers, en dat lijkt daar heel erg op eigenlijk. Met dus additionele ondersteuning voor weak references in dat eventmechanisme en UI-thread marshalling en dat soort leuke dingen die er allemaal in zitten. Oké, goed. Dan was ik bezig met die modules volgens mij. Daar heb ik dus het een en ander voor aangepast. Ik ga eerst eventjes kijken naar mijn bootstrapper. Dat zal in het initialization mapje zitten. Dan kunnen jullie iets beter zien hoe dat registreren van zo'n module nou precies werkt. Wat je dan moet overschrijven is de configure module catalog methode. En daarin kun je je property benaderen, module catalog. Dat zit gewoon op je bootstrapper klasse, die krijg je omdat je overerft. Dan geef je als eerste argument op het naampje van de module. Dit mag je zelf verzinnen. Dit gebruik jij op het moment dat je later aangeeft dat die module ingeladen moet worden. Dan gebruik je dat naampje opnieuw, maar verder mag jij eigenlijk zelf weten wat je hier invult. Hier zie je vervolgens die fully qualified name staan. Eigenlijk moet ik zeggen assembly qualified name staan. Assembly naam, version, culture en public key token. Hiermee identificeer jij dus de klasse die de iModule interface implementeert van Prism. Als we in die details module gaan kijken, dan zullen we ook zien dat die daar gewoon is. Hier staat hij. En dat is niks anders dan een klasse, hij is nu nog leeg, waarin jij zegt van nee, ik implementeer de iModule interface en we gaan zo dadelijk kijken hoe wij deze module dan kunnen laten inhaken op de rest van de applicatie. Ja. Wat moet ik eerst nog doen? Ik moet eerst zorgen dat ik überhaupt die module inlaat. Daarvoor heb ik een knop toegevoegd aan mijn products view, als ik me niet vergis. Products view. Daar staat hij. Eén knop en load details module. En daar zit een command aan vast die dus op mijn view model moet zitten. Binding load details command. En als ik me niet vergis heb ik ook het contract van dat view model aangepast. En dat betekent als ik hem ga rebuilden dat hij gaat zeggen van hey, dat view model daar, die moet een load details command hebben. Maar die heeft hij helemaal niet. Kijk maar. Dus wij gaan dat command eens even implementeren. Ik ga die property toevoegen. Hiermee is die onderin terechtgekomen. Ik maak hier maar even een auto-implemented property van. Zo. Nou, zoals je waarschijnlijk verwacht van een framework, biedt Prism ook een command-implementatie. Ja, je hebt toch iets nodig wat die iCommand interface implementeert. En in Prism is dat de klasse Delegate Command. En de klasse Delegate Command, daar kun je zelf een delegate aan meegeven, een action of een func, zodat jij dat commando kan laten wijzen op methodes op je viewmodel. En dat is wel bekend, denk ik. Er zijn heel veel implementaties rond Delegate Command, Relay Command. En dit is ook een implementatie. Verder zit er ook gewoon ondersteuning in voor het enablen en het disablen van knoppen die eventueel aan dat commando gebonden zijn. Dan ga ik eerst ook een methode maken. Private void load module, doe ik maar eens eventjes. Nou, dan wil ik dus die module inladen. Dat gaat in Prism via een objectje wat de iModule Manager interface implementeert. Dus ik ga hier variabelen voor definiëren. Private iModule Manager. Manager. En dan raad je het al, dan is het eigenlijk weer hetzelfde verhaal. De iModule Manager is een object wat geregistreerd wordt door Prism zelf. Dat betekent dat het enige wat ik hier hoef te doen is dat ik zeg van nou, ik verwacht een extra argument in mijn constructor. iModule Manager. En nou, die sla ik op in mijn variabelen. Manager is Manager. Zo. En dat betekent op het moment dat load module afgaat, dat ik heel makkelijk tegen die manager kan zeggen, hey, underscore manager, punt load module, en volgens de modulenaam. En dat is dus dat naampje waaronder ik hem net geregistreerd heb in die bootstrapper. Als ik me niet vergis, was dat details module. Dan krijg ik nog wel eens de vraag van ja, dan wordt die module dus asynchroon ingeladen. Wat nou als ik een soort van progress of iets dergelijks wil laten zien. Dat de gebruiker ziet, ja, hoe ver is die met het ophalen van mijn modules. Hij heeft er gewoon module download progress changed events voor. Die op de UI-thread overigens afgaan, waarin jij de UI gewoon netjes kunt bijwerken. Met eventueel een progress bar of iets dergelijks. Ja. Nou. Dan moet ik mijn command-eigenschap natuurlijk nog zetten. En daar gebruik ik dus dat delegate command voor. En dat is load details command is nieuw. En dan is het de delegate command. Daar staat hij. En dan heb je een aantal overloads, maar ik kan er gewoon een action aan meegeven. Dus dat kan in dit geval gewoon mijn load module methode zijn. Zo. Als het goed is, moet hij nu in ieder geval hier weer compileren. En dat betekent dat als ik een breakpoint in mijn module ga zetten, dat is hier, en dan moet ik naar initialization. Zo, ik ga hier een breakpoint inzetten. Dus op het moment dat er op die knop geklikt wordt, load module, gaat mijn command af die ik net gekoppeld heb. Dan ga ik naar die module manager toe en dan zeg ik van, hey, ik heb eerder een module geregistreerd met dat naampje en die module moet je nu in gaan laden. Dat is het hele verhaal eigenlijk. En dat betekent dat wij nu dan in dat breakpoint kennelijk terecht moeten gaan komen, want hij zal mijn initialize methode uit gaan voeren. Deze methode heb ik, omdat ik die iModule interface implementeer. En dat is eigenlijk ook de enige verplichte methode die hij moet implementeren. Daar komt de data, daar komt de module. Dan klik ik en dan zie je dat Prism voor mij die module netjes instantieert. En dat hij daarnaast zegt, hey, ik roep ook voor jou die initialize methode aan. Nou, dat is best wel chic. Nou, op dit moment wil jij die module van jou, wil je natuurlijk ja, in de rest van je applicatie gaan integreren. Nou, de truc is, omdat deze module geïnstantieerd wordt door Prism, kan ik hier ook weer gewoon afhankelijkheden in opnemen. Dus als ik zeg van, hey, ik wil iets in een bepaalde regio laden. En dat wil ik graag. Dan kan ik zeggen van, nou, ik verwacht hier een AI Region Manager object. Daarnaast moet ik misschien nog het een en ander erbij registreren in Unity, in de Dependency Injection Container. Zeg van, nou, ik verwacht eigenlijk ook een AI Unity Container. Omdat dit constructor argumenten worden, kan ik netjes weer hier private variabelen voor maken. Zo, en daarnaast een AI Region Manager. Zo. Nou, deze krijg ik dus in de constructor en dat betekent dat ik ze in de initialize methode gewoon kan gebruiken. Wat heb ik verder in deze module zitten? Nou, hij is min of meer hetzelfde opgebouwd als die andere. Dat betekent dat ik een viewmodel heb, daar heb ik een contract. IProduct Details View Model. Ik heb een implementation, een Product Details View Model. En ik heb een view, Product Details View. En die Product Details View, als we daarin gaan kijken, dan is die ook al gekoppeld met zijn view model. Hij verwacht dus weer zo'n interface type erin en hij kent zijn eigen datacontext toe. Nou, dat betekent dat ik weer het een en ander moet registreren. Dus dat gaan we maar eens eventjes doen. We gaan weer hier naartoe. Ik heb hier de Unity container gewoon ter beschikking, dus ik kan gewoon hier zeggen container. Dat is underscore container. Punt register type. En dan begin ik eerst met de view te registreren, object. Dat hebben we eerder gedaan, hè, om hem in de regio te krijgen. Object, product details view. En dan geef ik hem een naampje. Dat is de eerste. Vervolgens wil ik ook graag dat viewmodel registreren. Underscore container.registerType. Dat is dan iProduct Details ViewModel. En de concrete type die daarbij hoort is Product Details ViewModel. Hoef verder geen naampje aan op te geven. Zo. Nou, die twee zijn netjes geregistreerd. Wat kan ik nu dan doen? Ja, omdat ik hier zelf die Region Manager weer binnenkrijg. En, dat heb ik volgens mij nog niet verteld. Dat ik mijn shell heb aangepast, dat er een tweede regio gedefinieerd is. met de naam Details Region, kan ik nu dus die module zichzelf eigenlijk laten tonen in die Details Region. Net zoals die bootstrapper dat eerst deed, kan die module dat nu ook doen. Dan raad je het al, als je zelf allerlei objecten in Unity hangt, je eigen objecten, dan kan die module daar dus ook toegang toe krijgen. Hij heeft gewoon dus dezelfde delen, eigenlijk dezelfde container. En dat betekent dat ik hier naar die initialize kan gaan en dan kan zeggen van nou, die region manager die ik net heb gekregen, daar ga ik een navigatie in doen. En dan was dat, als ik me niet vergis, dit naampje. En wat is dan het naampje van de view die getoond moet worden? Nou, die heb ik volgens mij net geregistreerd. Dat is product details. Op die manier. En dan gaat het hele verhaal weer verder, eigenlijk zoals ik al eerder heb aangegeven. Hij instantieert door deze request navigate methode de view, de product details view. Die zet hij eigenlijk in die regio. Maar voordat hij dat doet, ziet hij van, hij heeft een constructor die één argument heeft, iProduct details view model. Dan gaat hij op zoek van, heb ik daar toevallig een concreet type voor? Nou, die heb ik net geregistreerd. En zo wordt alles weer aan elkaar geknoopt, eigenlijk. En dat betekent, als ik hem nu ga runnen, en ik ga op die load module knop klikken, dan zal die product details module geladen moeten worden. En dan zien we aan de rechterkant een soort van detailformuliertje, die overigens nog niet de daadwerkelijke details toont, want daar gaan we ze dadelijk pas mee aan de slag. Zo, dan gaat die module opgehaald worden en dan zie je dat hij zichzelf netjes in die regio gehangen heeft eigenlijk. Ja. Dit doet het nog niet, want hier lopen wij tegen een ander probleem aan. Hoe kan ik nou communicatie inrichten tussen een viewmodel van de ene module en een viewmodel van de andere module, die misschien later ingeladen is of die misschien nooit ingeladen wordt? Ja, daar moet je dus een hele losse koppeling voor hebben. En daar heeft Prism een zogenaamd event aggregatiemechanisme voor. En daar gaan we nog eventjes naar kijken. En daarmee hebben we dan ook echt de belangrijkste onderwerpen van Prism allemaal wel gehad. Dus ik ga dit eventjes weer afsluiten. Zo. Hoe werkt dat nou? Nou, het is een soort van CLR-events, maar dan on steroids. Dat betekent dat het echt over klassen heen gaat en over viewmodels heen. Je kunt het beste zien als als je een SOA gewend bent, of een service-oriented architecture, moet ik eigenlijk zeggen voor de volledigheid. Heb je een soort van eventbus in het midden zitten. En daarin kunnen mensen berichtjes sturen. En die berichtjes worden weer ergens afgeleverd. En zo werkt dit principe eigenlijk ook een beetje. Het is eigenlijk een soort van eventbus waar de ene published en de andere kunnen zich subscriben. En de publishers weten niks van de subscribers af. En de subscribers weten eigenlijk niks van de publishers af. Ja. En daarvoor hebben we één type. Dit is ook het type wat jij geïnstantieerd moet krijgen of eigenlijk geïnjecteerd moet krijgen in je viewmodels. Dat is de AI Event Aggregator. En daarmee kun je zeggen van, ga een berichtje publiceren of ga een berichtje uitlezen, ontvangen. En dan komen we bij de laatste. Hier heb ik verder overigens niks veranderd ten opzichte van de vorige. Hier moet ik wel het een en ander nog voor doen. Want ik moet een object afspreken wat zowel mijn hoofdapplicatie kent als wat mijn module kent. Op het moment dat er een product geselecteerd wordt, ga ik zo dadelijk een product-event afvuren. Maar dat betekent wel dat ik vanuit mijn module naar het product-event moet kunnen wijzen. En daarvoor moet ik dus eerst een product-event überhaupt maken. En die stop ik in een aparte class-library, zodat ze er allebei naar kunnen verwijzen. In de module zet ik natuurlijk weer copy to local is false, want hij wordt al in mijn hoofdapplicatie ingeladen. Dus dan krijg ik ook weer een nieuw soort Silverlight-project, die ik nog niet gebruikt heb. En dat is Silverlight class-library. Ik noem hem maar eventjes communication library. Ja, precies. Ja. Als dat niet zo zou zijn, dan had ik nog kunnen zeggen van er zit een afhankelijkheid tussen die modules. Dat ik hem nog steeds maar in één van die twee XAPs opneem. Dat zou ook nog kunnen, ja. Ja, ja, je kunt het gewoon uitfactoren. Ja. Je kunt ook modules hebben waar alleen maar DLL's in zitten eigenlijk, om in te laden. Ja. Oké. Dan noem ik het maar eens eventjes product selected event. Zo. wordt die netjes gerenamed. Verder moet ik een referentie toevoegen naar een aantal DLL's. Namelijk naar de DLL Microsoft.Practices.Prism, want ik ga overerven van een klas van Prism. Ik moet een referentie toevoegen naar Microsoft of System Domain Service.Client, want ik heb zowel die productklasse en die erft over van een klasse uit deze DLL, omdat die door Ria Services gegenereerd is. Maar daarnaast moet ik natuurlijk ook nog een referentie leggen naar het project waar die productklasse in zit. En dat zal de Client Library zijn. Nou, hoe ziet zo'n selected event er dan uit? Of zo'n event wat jij gebruikt in, in dat event aggregation mechanisme? Niet zo heel erg lastig. Jij erft over van composite. Van product. Dat is dus een generic class waar je van over erft. Eerst een using statement toevoegen voor die. Dan een using statement toevoegen voor die. En beide eigenlijk. Nu heb ik een event gecreëerd voor Prism waar de payload een product is. Want ik heb dat opgegeven. Hier kan één product in zitten. Ja, ik zie een.
Dit gaat dus alleen maar werken als je dus die Ria service in een aparte library zult hebben. Want dan word je hier genekt door.
Precies. Ja, dat klopt. Daar heb je gelijk in. Ja. Oké. Dan moet ik er natuurlijk nog voor zorgen dat mijn hoofdapplicatie daadwerkelijk een event gaat afvuren. Even kijken of ik daar al iets voor ingericht heb. Ik heb hier de view. Nog niet, dus dat ga ik er toch eventjes bij maken. En dan bind ik natuurlijk aan selected item. En dan betekent dat er zodra een prop die bij moet komen op mijn view model, selected product. En dan is de mode natuurlijk two-way. Zo. Dat betekent dat ik dat contract ook ga aanpassen. En dat betekent dat het view model ook aangepast moet worden. Het is wat. Eens even kijken. En daar maak ik wel eventjes netjes een private variabele voor. Private product. En dan heb ik hier de property erbij gekregen. En op het moment dat deze set eraf gaat, wil ik dus eigenlijk zeggen van, hey, ik wil een event afvuren. En ik wil iedereen laten weten, of iedereen die daar geïnteresseerd is, laten weten dat er daadwerkelijk iets veranderd is. Dus namelijk een product geselecteerd. Daarvoor kan ik weer een constructor argument toevoegen. Let erop dat als je hier te veel argumenten gaat toevoegen, dan doe je waarschijnlijk iets verkeerd. Dat is iEvent aggregator. Zo. Ik noem hem maar even AG. Zo. Nou, dan wil ik uiteindelijk zeggen van, hey, ik wil dat event afvuren. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Dan zeg ik tegen die event aggregator, dat is underscore AG, .getEvent. Nou, dat is dat event wat ik net gedefinieerd heb. Dat is dat product selected event. Heb ik daar al een referentie naar gelegd? Ik denk het niet. Zo. Product selected event. Die haal ik op. En vervolgens zeg ik, hey, daar wil ik publish. En dan verwacht hij van mij een product. Nou, dat product dat heb ik. Want die is zojuist geselecteerd. Oké. Nou, deze publish dus, dat betekent dat die andere wel zal gaan moeten subscriben, die details module. Dus ik ga nog eventjes hier een referentie toevoegen naar de communication library. En dan moet je dus weer opletten dat je copy to local op false zet. Want anders hebben we een probleem, dan zit hij 2 keer in de XAP. Zo. Nou, hier heb ik het view model, de implementation. Hier zat verder nog niet heel veel in. Underscore AG. Die laat ik weer geïnjecteerd worden. Zo. En vervolgens heb ik hier al een property wat aangeeft van hey, als ik gezet word, dan is het geselecteerde product gewijzigd. Dus ik ga nog een methode maken die een product accepteert. Public void handle selected. Hierin zeg ik voor, hey, product is het binnengekomen product. Daarmee wordt de UI dus ook eigenlijk bijgewerkt. Het enige wat ik nog moet doen is dat ik zeg, ik ga me subscriben op dat event. Dus dan zeg ik weer underscore ag.getEvent. Nou, dat was dat product selected event wat uit mijn communication library komt. Zo. En daar zit gewoon een subscribe methode op. Volgens mij kun je dat gewoon opgeven met bool keep subscriber reference alive.
Okay. Anders blijft je viewmodel ook in leven. Je
precies, ja. Maar waar je rekening mee moet houden, is kijk, als je kijkt naar de returnwaarde van deze methode, is dat er ook een subscription token aan zit. En op dat token kun je ook weer unsubscribe aanroepen, dan zeg je van ik ben niet meer geïnteresseerd. Dus zo kun je ook weer unsubscriben. En ik heb hier een methode die aan dat action voldoet, dus, want dat is handle selected. En als het goed is, heb ik nu het een en ander ook aan elkaar geknoopt. Dus we gaan eens kijken. Hij abonneert zich. Die ander vuurt af. Op het moment dat hij afvuurt, komt hij hierin terecht. En hij werkt zijn eigen UI weer bij. Oké. Die eerste module weet dus eigenlijk niet van het bestaan af van die tweede module. Dan wordt die ingeladen, die tweede module. Op het moment dat ik er nu hier één selecteer, zullen we zien dat het event afgaat en dat komt netjes in mijn andere module terecht. Nou. Dit is eigenlijk de manier waarop je een Silverlight Prism applicatie in ieder geval op hoort te zetten. Je raadt al, nu wordt het vrij makkelijk om hem ook weer uit te breiden met extra functionaliteit. Stel je voor dat ik hieronder een save knop wil hebben. Hierin. Het enige wat ik dan hoef te doen is dat ik eigenlijk zeg van nou, ik in mijn product details view model wil ik iets van het type iAdventureWorks service hebben. Nou ja, die krijg ik dan geïnjecteerd en dan heb ik vanzelf daar die save methode op zitten. En zo kun je dus eigenlijk nu je applicatie stapje voor stapje uit gaan breiden met modules, met classes en alles blijft eigenlijk losgekoppeld. Modules hoeven niet van elkaars bestaans af te weten, je kunt ze vervangen door andere modules. En hiermee kun je dus best wel goede, onderhoudbare, grotere, grootschalige Silverlight applicaties mee creëren. Dit was nog maar een kleine applicatie. Ik heb niet zo heel veel tijd natuurlijk om een hele grote applicatie te maken. Maar we hebben nu wel alle facetten van Prism in ieder geval langs zien komen. Event-aggregatie hebben we gezien. We hebben het MVVM-stuk van Prism gezien. We hebben Unity gezien. We hebben modulaire applicaties hebben we gezien. Wat we niet gezien hebben van Prism is dat het verder totaal extensible is. Dus overal al die interfaces kun je zelf van overerven. Zelf abstracte classes maken. Of overerven van abstracte classes. Dus je kunt ook je eigen spullen kun je daar makkelijk in hangen. Ook als je een andere dependency injection container wilt gebruiken, dan kan dat. Bijvoorbeeld Ninject of iets dergelijks. Dan kun je overerven van de abstract bootstrapper class. En zo zijn er overal extensibility punten eigenlijk in Prism. Oké. Vragen?
Ja.
Ik hoorde ja, maar oké. Okay.
Als ik dus heel teams hebt die de eigen modules gaan werken zelfstandig, dan moeten ze met elkaar gaan communiceren. Ja, maar ga jij nou die DLL invloeden of niet?
Daar zit wat in, ja dat klopt. Maar je zult altijd als je met teams gaat werken een en ander aan communicatie moeten inrichten. En ik denk niet dat dit iets is wat opgelost kan worden. Het zal toch altijd, er moet toch altijd voor ingericht worden. Ja, dat klopt. Ja. Dat is het nadeel aan teams werken inderdaad. Ja.
Ja.
Ja, het is niet echt een ramp, maar...
Maar dat is, nou ja, wat gebeurt er dan als die DLL, die is al geladen, als die niet signed is, dan kan dus de verkeerde versie van zo'n DLL in principe geladen zijn.
Dat klopt.
En dan denk je van, nou oké, is al geladen.
Daar moet je DLL's ook altijd signen.
Ja,
precies. Ja. Volgens mij is met, ik zie hier een hele grote roze letter staan, time's up. Dus ik ga ervan uit dat mijn tijd op is. Ik wil nog even meegeven dat wij bij ImpSupport een stand hebben. Zo allerlei leuke acties, korting op trainingen. Als je nog vragen hebt, kun je mij daar ook vinden. We staan op de eerste verdieping. En voor de rest wil ik jullie eigenlijk bedanken voor jullie aandacht.